Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 22 en daarvan het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Psalm 22, het 14e vers. Aan u zal worden voorgelezen Handelingen 2 vers 1 tot en met 13. Ik herhaal Handelingen 2 vers 1 tot en met 13. Maar eerst horen wij de wet des Heren. En we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Handelingen 2, vanaf vers 1 tot en met 13. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië Pontus en Azië en Frigië en Pamfylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 33, vers 7, 8 en 9. De grote schepper alle dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. Het gans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. Psalm 33, vers 7, vers 8 en vers 9. We delen u mee dat er niet zal worden gecollecteerd, maar straks bij de uitgang en anders graag via de bank. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we gaan vanmorgen stilstaan opnieuw bij het Pinkster-evangelie. En de tekstwoorden voor vanmorgen, dat is Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. En ik lees u voor het eerste en ook het tweede vers uit dit hoofdstuk. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. Dit is de uitstorting van de Pinkstergeest. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats op de noodzaak van deze geest. In de tweede plaats op de komst van deze geest. En in de derde plaats op de reacties op de komst van deze geest. De noodzaak, het hele tekstgedeelte onderstreept dat. In de tweede plaats de komst, vers 2, en er viel haastelijk uit de hemel een geluid als van een geweldige gedreven wind. En tenslotte lezen we ook nog wat over de reacties, namelijk vers 12 en vers 13. En ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig en anderen spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Gemeente, opnieuw mogen we stilstaan al vele jaren lang hier in het midden van de gemeente bij de Pinkster-evangelie. Pinksteren, afgeleid van het Griekse woord 50, de 50ste dag. Jezus is opgestaan uit de doden en 50 dagen later is de Heilige Geest uitgestort. Vandaar als de dag van het Pinksterfeest, de dag van de 50ste dag, vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. Op dat moment is er ook een Joods feest gaande, het zogenoemde Wekenfeest, naast het Paasfeest en het Loofhuttefeest hadden de Joden ook het Wekenfeest. Een dag ook van herinnering aan Gods daden. En op die dag zijn de discipelen in de tempel waarschijnlijk bijeen en wordt de Heilige Geest uitgestort. De Geest was al werkzaam in het Oude Testament, incidenteel en individueel, en is in het Nieuwe Testament in zijn volle omvang naar de aarde gekomen om het evangelie, de goede boodschap, te verspreiden in deze wereld en om zondaren zalig te maken. De Heilige Geest immers past het werk van de Heer Jezus toe aan zondaarsharten. En zo komen we dan in dat tweede hoofdstuk de uitstorting van die geest tegen. Dat te spreken over de uitstorting, dat kunt u vinden in dit hoofdstuk, dat zegt ook Petrus. Als we lezen in vers 33, hebbende van de Vader heeft hij dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. De mensen zien wat, ze horen wat, wonderlijke dingen. En Peter zegt, kijk, dat is nou de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt in de Bijbel vergeleken bij een wind. In het Hebreeuws een ruach en in het Grieks een pneuma. Een wind, en een wind, dat weten we allemaal, die kun je niet zien. Die kun je ook niet vasthouden. Hij waait, maar waar die precies vandaan komt, kunnen we hooguit nog bepalen. Het noorden, oosten of westen, maar je kunt het niet zien. Je kunt wel de gevolgen van de wind zien. En kijk, zegt Peter, zo snel ook met de Heilige Geest, wat gij nu ziet en hoort. En wat konden de mensen daar in Jeruzalem nu precies zien van die Pinkstergeest? Wat waren de dingen die ze zagen en hoorden? Drie dingen. Onze kinderen weten dat via het filmpje wat ik ze heb toegestuurd. Wat nou de belangrijke dingen zijn die de Heilige Geest, en waardoor de Heilige Geest zich zichtbaar maakte, merkbaar. In de eerste plaats hoorde men een geluid als van een geweldig gedreven wind. Je hebt in Nederland wel windkracht 8 of windkracht 6 of windkracht 7. Dan gaat het enorm stormen. En dat is een enorm geluid, gierend geluid, een heel erg ontstuimig geluid. En dat werd gehoord. Er waaide niks, er ging geen deur heen en weer, ook geen bomen. Als van, dus alleen het geluid. Dat is het eerste teken van de Heilige Geest. In de tweede plaats zag men tongen als van vuur. Een soort vuurbal en er hingen tongen aan en die zaten op de apostelen. Dat is het tweede wat men zag. Wind hoorde men, tongen van vuur zag men. En tenslotte begonnen de discipelen te spreken in vreemde talen. Dat was ook heel wonderlijk. Dat ze daar in de tempel bij elkaar waren. En dat plotseling de 12 discipelen in allerlei talen begonnen te spreken. Natuurlijk in de Griekse taal. Dat was gebruikelijk. In de Aramese taal. In de Latijnse taal. Dat was de taal van de Italianen, van de Romeinen. En ook in allerlei andere talen. Bijvoorbeeld Perzië, Farsi zeggen we dan tegenwoordig. Dat wordt in Perzië gesproken. In al die landen. In Egypte werd weer een andere taal gesproken. En al die talen hoorden ze de grote werken Gods. Dat was natuurlijk ook heel verrassend. Stel dat u hier in Nederland loopt en plotseling, u bent Egyptenaar, en ontmoet u iemand en die begint het Egyptisch tegen u te praten. Wie ben jij? Waar kom jij vandaan? En zo was dat daar ook op die Pinksterdag. Opeens staan er die mensen bij elkaar en horen ze in de taal waarin ze opgoed in hun moedertaal het evangelie, de grote werken Gods. Nou, dat is natuurlijk een element van verwondering. Hoe kunnen nou die 11, 12 mannen uit Galilea plotseling Egyptisch en Latijns en Moabitisch en Aramees, dat konden ze, waar ze in opgevoed, Grieks misschien, dat spraken ze ook. Tweetalig waren die mensen allemaal, maar daarnaast Syrisch, Aramees, maar daarnaast had je nog talloze andere talen en daar werd in gesproken. Dat waren de drie dingen die je kon zien en merken op de Pinksterdag. En daarmee, zegt Petrus, blijkt dus dat de Heilige Geest is uitgestort. Ziet en hoort. Dat was in het algemeen en in het bijzonder, werden de apostelen vervuld. Dat is ook nog wel even belangrijk om te lezen in vers 4. Zij werden allen vervuld, de apostelen. Alle 12. En wat wordt met die vervulling bedoeld? Nou, dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Als we even letten bijvoorbeeld op Petrus. Wat had hij nou een dag of 50 geleden gedaan? Toen had hij, was hij heel bang geweest. En toen had hij tot 3 maal toe gezegd, de Heer Jezus ken ik verder niet, ik heb niks mee te maken, ik weet niet eens wie dat is. En hij begon zelf te zweren en te vloeken enzovoorts. Hij was een beetje bang voor zijn leven. En toen had hij de Heer Jezus verloochend. Nou is er inmiddels aan de omstandigheden nog niks veranderd. Want het Sanhedrin is nog even boos en nog even vijandig. Maar er is met Petrus wel wat veranderd. Niet natuurlijk die eerste kardinale verandering, dat een zondaar van dood levend wordt. Dat was al gebeurd onder de prediking van Johannes en later onder de prediking van de Heer Jezus. Maar er is in Petrus iets anders veranderd. Hij werd vervuld met de Heilige Geest. En dan wordt alle bangheid weggenomen. En dan gaat hij, of het Sanhedrin het er nou mee eens is of niet, vertellen van die grote werken Gods. In Jeruzalem, in de tempel. Ook de andere discipelen. En zo hebben ze daar op de Pinksterdag gestaan als de levende toonbeelden van de onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest. Zij werden vervuld. Het woord vervuld, dat heeft altijd weer de gedachte van, je hebt iets, een vat bijvoorbeeld, en dat maak je eerst leeg. En als het dan helemaal leeg is, dan ga je het vervullen totdat het helemaal vol is. En zo was Petrus helemaal vol van wat de Heer Jezus voor hem had gedaan en wat God in Christus in deze wereld heeft tot stand gebracht. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest. We kunnen dat vergelijken met de geboorte van de Heer Jezus. De Heer Jezus was lang beloofd, eeuwenlang, vanaf de moederbelofte, een vrouwenzaad. Dat heeft eeuwen geduurd, herhaald, iedere keer herhaald. En tenslotte is de Messias, de grote heilaanbrenger, gekomen. En toen de Heer Jezus kwam, kon je hem zien. Want de Heer Jezus werd mens. Hij was God en hij werd mens. En de herders zijn ook naar Bethlehem gegaan en hebben het kindje gezien. En Jozef en Maria hebben het in hun armen gehouden, Simeon. En dat was hun heiland. Dat was de grote bron van het heil. De grote bron van redding. Van bijvoorbeeld, ik noem ze nog maar even dat u het goed onthoudt, de dood, de zonde, jezelf, de duivel en het ongeloof. Dat zijn 5 grote machten. Misschien zegt u, daar heb ik nou helemaal geen last van die 5 dingen. Nou, dan wordt het tijd dat u goed gaat luisteren en thuis ook veel gaat bidden, zodat u daar ook last van krijgt, van die 5 dingen. En dat u zich bijvoorbeeld realiseert dat u volgende week er niet meer zou kunnen zijn, omdat u bent overleden, gestorven. Dat kan dus, hè. Dat is de macht van de dood. En hoe worden wij nou uit de macht, uit die greep van de dood, verlost? Dat kan alleen door Christus en nergens anders door. En u kunt van alles en nog wat bedenken, maar daardoor wordt u uit die greep van de dood en de zonde, het ongeloof en noem allemaal maar op, niet verlost. Dat denken we vaak wel. Bijvoorbeeld wat beter leven. Of meer ons best doen. Of weet ik veel wat. Maar gemeente, u wordt niet verlost. Dat kan er alleen door de zaligmaker. Vandaar dat in het Oude Testament de gelovigen zo geweldig lang naar die zaligmaker hebben uitgezien. Wanneer komt die nou? Wanneer komt nou die ene grote redder? Vandaar dat ook Simeon heeft gehuppeld van blijdschap toen hij daar was in de tempel. En het zo verbijsterd is dat die priesters het helemaal niet in de gaten hadden. Die gingen maar door met offeren. Die zeiden, ja, die Simeon, misschien wordt hij ook oud, die man. Die snapt het niet meer zo goed. We zijn druk met onze tempel en met onze offers en weet ik wat allemaal meer. Maar de grote redder, de heiland was gekomen. En hij zou dat grote werk van de verlossing tot stand brengen. Eerst door vernedering en daarna door verhoging, door opstanding. En het enige adres waar zondaren gered kunnen worden, dat is bij de Heer Jezus. Nergens anders. En God wil dat nou graag. Dat zondige mensen naar de Heer Jezus gaan. En door hem gered worden. God zegt niet van jij wel, jij niet. Nee, God zegt, ik wil dat nou heel graag, dat zondaren daar naartoe gaan. Dat we de dominees gaan, God wil het ook graag. God wil niet dat iemand verloren gaat. Dat staat, hij heeft helemaal geen lust in de dood van de goddeloos. Waar zit dan het probleem? Wat denk je? Nou, niet aan de kant van God. Maar dat zit nu aan de kant van u en van mij. Want gevallen mensen willen dat niet graag. Die willen het helemaal niet. Om nou in gehoorzaamheid te leven en om naar Gods geboden te leven, die 10 geboden die we nou net gehoord hebben, dat staat ons niet zo aan. We horen het wel, maar je hebt toch ook je eigen leven per slotverrekening. En hoe komen zondaren nou bij die zaligmaker? Moet je dat zelf doen? Nou, ik zou zeggen, ga proberen. En meld me over een maand of 3 is de uitslag. Ik kan u verzekeren, u kunt het proberen, maar het lukt niet. Echt niet. U komt er niet. Moeten andere mensen dat dan voor u doen? Bijvoorbeeld Paulus of Petrus of wie dan ook. Nou, die hebben al moeite genoeg met zichzelf. Moet een engel dat dan doen? Dat dachten ze in de Galaten. Paulus zei, een engel uit de hemel. Die mensen waren onmiddellijk helemaal onder de. Een engel uit de hemel. Dat hadden ze gehoord van mensen. Die zeiden, moet je engels zien. Dat is heel indrukwekkend. En Paulus, als er een engel uit de hemel komt. Die anders vertelt dan ik u vertelde. Vervloekt. Luisterde er niet naar. Ja, maar dan kunnen wij toch niet bij die grote bron van heil komen. Kunnen wel, maar willen het niet. Dat is het punt. En hoe moet nou die onwil worden weggenomen? Moet we even gewoon even stil over zijn. Hè? Hoe komen nou arme zondaren bij die grote heilsfontein? Die God heeft geopend als een fontein. En zo iemand dorst, die komen we tot de fontein. Hoe komen we daar? Kijk, en dan komen we de Heilige Geest. Die Geest is nodig. Die Geest die komt, die Geest roept ook reacties op. hebben eerst die geest heel erg nodig. In de wereld in het algemeen. Want u weet wel, vroeger, hè, 2000 jaar geleden waren we hier heidenen in dit deel van de wereld. Gewoon heidense mensen. En 1500 jaar geleden was dat ook nog zo. Toen geloofden we in bomen en in stenen en we dachten wat het allemaal prima was en zo, helemaal niet waar. En toen is die Willibrod gekomen en Bonifatius en die hebben het evangelie gebracht. Die hebben hele dingen geplant en God heeft zijn geest gegeven en zo is dat evangelie hier ook in Nederland terechtgekomen. Want wij zijn christenen uit de heidenen. En dat moeten we nooit vergeten, want daarom is ook zending belangrijk. En daarom willen we dat evangelie ook graag meedelen aan andere heidenen. Dat ze ook dat goede woord mogen horen. Dus die geest is nodig om dat evangelie in de wereld te verspreiden. Dat is ook de zendingsgeest. Maar die geest is ook nodig, en dan kom ik weer terug op dat onwillige, om onze onwil te leren, dat wij dus niet willen. En in de tweede, om die onwil weg te nemen. Om die onwil te breken. En dat doet hij door ons verstand te verlichten. Onze wil te buigen. En dan komt bij dat werk van de Heilige Geest in zondagshart. Dan gaan we vanmiddag ook nog preken en morgen. Hoe de Heilige Geest nu die gemeente Gods bouwt. En hij zondaren eerst laat zien wie ze zijn. En in de tweede plaats als het ware bij de hand neemt en zegt, kijk, dan moet je niet naar mij komen. Dan moet je niet op een mens of op jezelf vertrouwen. Maar nou maak ik plaats voor die ene heerlijke persoon. En dat is Christus. Dat is nou het allerliefste werk van de Heilige Geest. Om nou verloren zondaren, als het ware op te rapen en ze blijft die grote heilsfontein te brengen. En daar is water. Water voor de dorstigen. Dat brood voor de hongerigen. En dat is redding voor de hopelozen. In die grote heilsfontein. En dan gaan we eerst eens even stilstaan bij de noodzaak van die Pinkstergeest. En er geschiedde, vers 2. Handeling geschreven door Lucas. En Lucas is een heiden van oorsprong. Lucas kon goed schrijven. En Lucas die herhaalt dat nogal eens. En er geschiedde. Dat heeft hij ook bij de geboorte van de Heer Jezus 3 keer opgeschreven. En Lucas 2. In Handelingen 2 komen we dat dan ook weer tegen. En er geschiedde. Er geschiedde haastelijk. Onverwachts eigenlijk. En Lucas wil dus eerst zeggen, kijk, dat met die geest, dat is niet een soort opwelling geweest van de apostelen, maar dat is echt gebeurd. En waarom is dat nou echt gebeurd en er geschieden, dus heilsgeschiedenis? Ja, God had dat dan in het Oude Testament beloofd. God had een redder beloofd. God had ook een geest beloofd in Jesaja 44. En ik zal mijn geest uitstorten. God had dat beloofd. Petrus komt erop terug bij monden van Joël. En tal van andere plaatsen in het Oude Testament heeft de Heer die geest beloofd. En als God iets belooft, dan gaat dat ook gebeuren. God had een heiland beloofd. Dat is de Heer Jezus. Is gekomen, 2000 jaar geleden, in de kribbe van Bethlehem. God heeft een geest beloofd die dat heil zal verspreiden en toepassen. En vandaar dat die geest ook is gekomen. Dat is Gods gewone weg van dingen. Hij belooft iets en dan later gaat hij dat vervullen. Waarom kiest God nou altijd deze eerst iets beloven en daarna vervullen? Nou, waarom zou God dat doen? Waarom doen ouders dat bij hun kinderen, bij de verjaardag? Bij cadeaus? Ja, een jaarwinkel. Dan gaan die kinderen daarom vragen. Dan gaan ze daarom bedelen. Dan zeggen ze, mogen we het al zien? Dat begrijpt zelfs een kind, hè, nog niet. Het evangelie is ook niet moeilijk in essentie. Waarom heeft God dat nou beloofd? Opdat wij veel om die geest gaan vragen. En veel die geest nodig hebben. Want het is de geest der genade en der gebeden. We zingen ervan in Psalm 119. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. En Ezechiël heeft tegen die geest ook geprofeteerd. Gij geest, kom aan. En in het Hooglied horen we, ontwaak noordenwind, kom zuidenwind. He, daar bidt dus de dichter om de komst van die geest. Doet u dat ook? Doen jullie dat ook, jongelui? Als jullie nou preekt dat er een grote heilsfontein is. En dan God en iedereen zegt bij die heilsfontein, hij is beschikbaar. En dan ga je bij jezelf te raden. En dan merk je, als je eerlijk bent, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Want als die heilsfontein open gaat, dan wordt hij niet eens koning in leven. Ja. Dan ben je dus zelf koning af, dan kun je dus niet meer, ik dacht er dit van en ik dacht er dat van en ik wil dit doen en dat doen en zo. Nee, allemaal klaar. Maar dan wordt u gewillig gemaakt. En dat doet die Pinkstergeest. Dan is alle opstandigheid bijvoorbeeld weg en alle eigen dunk en weet ik wat meer. Mensen vol met eigen dunk. We weten precies hoe God mij moet bekeren. Dat heb ik heel, dat weet ik helemaal. Nou, als die geest gaat blazen, weet u dat dus niet meer. Dus Heere, zou u ook in mijn leven willen waaien? Hij belooft, opdat wij om die geest verlegen raken. Die geest van de genade en van de gebed. Jezus is gekomen, God die had beloofd. Nu is hij gekomen. Tweede plaats, waarom die geest ook nodig is. Dat hoef ik u na het voorgaande niet allemaal meer te zeggen. Hè? Want als die geest niet gaat blazen, dan zijn wij dode mensen. En dan kunnen we als dode mensen naar een preek luisteren. We kunnen in de kerk zitten, we kunnen naar het strand gaan. We kunnen een mooi huis hebben, we kunnen, ik weet niet wat allemaal. Maar het raakt ons ten diepte niet. Integendeel, we vinden het niet goed of we keuren het af en noem allemaal maar op. Een dood mens is dood, zegt de apostel Paulus, in de zonden en in de misdaden. Dus die is, ja, God zegt ja en hij zegt gewoon nee. Dat is een dood mens. He, God zegt ja en jij zegt nee. En God zegt kom en je loopt weg. Dat is een dood mens. Dus actief dood. We zijn voor God op de vlucht. Dat is in het paradijs begonnen. En daar gaat de mens gewoon mee door. En hij holt maar weg. En zoekt nog schuiling achter een of andere boom. Waarom is die geest nou nodig voor u en voor mij? Niet alleen voor het eerst, maar elke keer opnieuw. Om een dode leven te maken. Om die verkeerde wil om te buigen. Om die verkeerde wil inderdaad ertoe te brengen. Dat als God ja zegt, wij ook ja gaan zeggen. En omdat we erachter komen dat wij midden in de dood liggen. En een zaligmaker nodig hebben. En dat we buiten die heilsfontein niet kunnen bestaan. Hoe zit u in de kerk? Hoe bent u naar de kerk gekomen? Ga dat na in uw hart en in uw ziel. Wat doet u als God zegt kom? Wat doet u als God zegt hoor? Van nature doet een mens, en zelfs na ontvangen genade is het voortdurend nee. Het is alleen die Pinkstergeest. Die levend maakt. Dat echt in de Bijbel. Die geest is dus nodig omdat hij beloofd is. Die geest is nodig omdat hij leven maakt. En zonder die geest zijn we gewoon dood. Gewoon actief dood. En tenslotte in de derde plaats, die geest is nodig. Dat is ook wel belangrijk. Beloofd, levend maakt. Omdat hij bij de hand neemt en bij die heilsfontein brengt. Want dat is het liefste werk van Gods geest, dat hij Christus gaat verheerlijken. Kijk, jonge mensen die kijken graag plaatjes. En op je smartphone kun je van alles en nog wat zien. En het ene plaatje naar het andere, noem maar op. Godsdienstige mensen kijken ook graag plaatjes van dominees en plaatjes in de krant en noem maar op. En die dominee, dat boek en zus en zo en noem maar op. Is dat verkeerd? Dat hoeft niet. De Heilige Geest heeft tenslotte maar één plaatje. En de Heilige Geest brengt zondaren maar bij één persoon. En dat is bij Christus en nergens anders. En hij werkt net zo lang door en hij gaat net zo lang blazen totdat een zondaar bij die Christus is. Want alleen in die Christus is die behouden. En alleen door die zaligmaking kan die worden gered. En dat doet de Heilige Geest door de implanting van het geloof en door het functioneren van het geloof. Dat doet hij. Hij laat dat geloof functioneren. En dat geloof richt zich vanuit de diepte op de persoon van de Heer Jezus. En die alleen kan redden. En die alleen heeft de weg terug naar God gebaand. Zullen we het nog even recapituleren? En er geschiedde een geluid uit de hemel, tongen als van vuur, vreemde talen. De Pinkstergeest wordt uit en die geest is nodig omdat die was beloofd. Omdat wij dode mensen zijn. En omdat hij ons bij die heilsfontein brengt. En hij alleen. Dat is mijn eerste gedachte. Nu gaan we naar de tweede gedachte. En dan gaan we letten op de manier waarop die geest komt. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 34 en daarvan het negende vers. God is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed ten alle tijden, nabij en goed. 34, 9. de noodzaak en nu de komst van de Heilige Geest. De Heer Jezus is opgestaan, 40 dagen later naar de hemel gegaan, hemelvaart en tenslotte het laatste grote heilsfeit, de komst van Gods Geest. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid. De verschijnselen, de wind, ik heb ze net genoemd, het vuur en de vreemde talen. De geest daalt neer naar deze aarde en wat gebeurt er op de Pinksterdag? Die geest gaat wonen in de gemeente Gods. He, dus als we hier samenkomen en ik begin de preek met onze hulp, is in de naam des Heren, dan is dit dus de plek waar de Heilige Geest is. U ziet hem niet, u hoort hem niet, in de zin dat u tastbaar is, maar is er wel. En dat is nou de essentie van de christelijke gemeente in deze wereld. En straks als we dan weer klaar zijn, dan hebben we de zegen. En dan gaat die geest, als we door genade de Heren kennen, met ons mee. En die blijft hier niet hangen in deze ruimte. Die is niet aan de ruimte gebonden, maar is aan de gemeente gebonden. En dat is de woonplaats van de Heilige Geest, de gemeente Gods op aarde. En er staan God de Vader en zijn volk. En dat wijst op de uitverkiezing, de Heer Jezus en zijn lichaam. Dat wijst op dat grote lichaam van de Heere. En de Heilige Geest en de tempel. Hij woont dus in die tempel. En de tempel, dat is de gemeente Gods. Waar is de Heilige Geest? Nou, waar gepreekt wordt naar Gods woord. En waar de gemeente samenkomt onder de zegen van de Heer. Daar wil de Heilige Geest zijn. Dan moet u dus ook nooit wegblijven onterecht. Want dan bent u zichzelf aan het verwoesten. En daar moet u dus graag naartoe komen, want dan weet u, nu wandel ik voor het visnet en nu ben ik op de plek waar de Heere wonderen doet. Zullen we dat nooit vergeten, jongenoud? Dat we niet stad en land hoeven af te sjouwen voor de Heilige Geest, maar dat de Heilige Geest gewoon komt op de plek die de Heere voor ons heeft gegeven. En dat die soms bij de ene een woordje gebruikt, bij de andere een psalmversje. En bij de een weer dit en bij de ander wat anders. En zo gaat de Heilige Geest zijn wonderlijke weg in deze wereld. We noemen dat wel dat stille werk van de Heilige Geest. We hebben er in de krant pas nog wat van kunnen lezen. Hoe de Heilige Geest zomaar de gemeente Gods gebruikt in deze wereld. En daar op de Pinkster daar is neergedaald. En zomaar werk vanuit de gemeente God. Totdat het hele getal van de uitverkorenen er is. En dan komt de Heer Jezus terug. Om te oordelen de levenden en de doden. En dan gaat het in ons hoofdstuk over die komst van de Geest. Hoe komt die? Nou, laat ik eerst opmerken. Hij komt in Jeruzalem. Dan moest het ook beginnen, die Pinksterprediking. De Heer Jezus is geboren in Bethlehem. Bij Jeruzalem ligt dat. De Heer Jezus is ten hemel gevaren vanaf de Olijfberg. En van op die Olijfberg komt hij ook weer terug naar deze aarde. Dat staat allemaal in de Bijbel, in Handelingen 1. En de Heilige Geest wordt uitgestort in Jeruzalem. En de eerste christelijke gemeente, dat waren Joden-christenen. De apostel hoorde daarbij, en de eerste 3000 hoorden daarbij. Dat waren mensen met een Joodse achtergrond en die komen tot het geloof in de Heer Jezus, de gekomen Messias. En wat is er nou zo wonderlijk aan Jeruzalem? Nou, daar hadden ze dus ruim 50 dagen geleden wel wat gedaan, hè? Daar hadden ze de Heer Jezus veroordeeld en gekruisigd. En Petrus komt er ook op terug. En vanmiddag gaan we erbij stilstaan. Bunyan zegt, de Heilige Geest is net als water. En water, dat gaat altijd naar de diepste plekken. Als je wilt weten wat hoog en laag is, laat er water overheen. Het water gaat naar het diepste. En dan wordt die Heilige Geest uitgestort. En dan komt hij op het meest slechte plekje in de hele wereld. Want in Rome, daar hadden ze alleen gezondigd tegen de 10 geboden. En in Moab en in de Filistijnen en in Syrië en Damascus. Daar hadden alleen gezondigd in de 10 geboden. En dat is ook al heel erg. Maar daar in Jeruzalem, ja. Daar was nog iets gebeurd wat nog erger was dan de zondeval. Want bij de zondeval hadden de mensen gezegd, nou, we willen God niet meer gehoorzamen. En bij de kruisdood hadden ze gezegd, nou, wij gaan God doden. En God gedood. En die is ook gestorven. Vandaar dat Petrus daar ook terug komt. Op die plek, hè, dus waar dat allemaal gebeurd is. Daar stort nou God zijn geest uit. Een mooi voorbeeld is al in het Oude Testament. Een vallei vol met dorre doodsbeenderen. En daar begint die geest te blazen. En dan gaat die geest werken. Gemeente, die geest komt op plekken en plaatsen en op manieren die wij niet organiseren, die wij ook niet bedenken, maar die de Heere wel doet. In Jeruzalem. En het zou best kunnen dat de Heilige Geest afdaalt in een hart waarvan wij dat nou nooit hadden verwacht. Zo gaat dat in het Koninkrijk Gods. En zo zal het straks ook zijn in de hemel. Want dan komen geen mensen binnen die zeggen, nou, dat heb ik wel verdiend dat ik daar naartoe ga. Die gedachte kom je wel eens tegen, hè? Dat we, omdat we preken, dat we kerkgangers zijn, dat straks de hemelpoort open gaat voor mensen die het allemaal verdiend hebben. Omdat ze zo ijverig waren. Nou, gemeente, die hemelpoort gaat open voor mensen. Ja, dat God al die andere mensen, dat kan ik allemaal nog wel begrijpen. Maar dat God deze zondaar heeft opgeraapt. Dat is onbegrijpelijk. En daar heb ik nou een complete eeuwigheid voor nodig om daar iets van te zeggen en te zingen. Heb u dat ook wel eens? Of kent u dat niet? Zegt u van, nou, maar niet tegenwoordig. Nee, dat u nou. Die mag zitten. Dat u nou bij de Jeruzalemse zondaars terechtkomt. En dat u de Heer is zo eet. Die nog minder is dan de grote crimineel in de drugs en noem maar op. Ja, zegt nou een jongen, pas, nou begrijp ik het even niet. Moet ik dan iemand doodslaan en drugs gebruiken en dronken zijn en weet ik. Nee, natuurlijk niet. Dat is de uitleving in de zonde. En gemeente, wat is het goed als we daarvoor bewaard blijven. Het begint dat dus ook nooit aan al die zondige dingen. Dat je er niet in uit gaat leven. Want als je zonde nooit hebt gedaan, hoef je er later ook geen berouw van te hebben. Maar in de Bijbel gaat het ook heel vaak over de inleving. En wat is nou inleving? Gemeente, dat is misschien wel moeilijk voor u en voor mij. Dat als we een dronken vent zien, dat had ik ook kunnen zijn. En als we een of andere drugscrimineel willen wat zo lezen, had ik ook kunnen zijn. En dat nou die geest komt bij mensen. Heer, dat u nou naar mij wil omzien, dat begrijp ik niet. Snapt u dat hij komt op plekken en plaatsen waar wij dat niet hadden verwacht? Er geschiedde haastelijk, onverwachts. Dit is een verrassend en een wonder doen God. Jeruzalem 2. Hij verschijnt met een aantal tekenen. Het talenwonder, het vuur en de wind. Althans het geluid. En die tekenen die leren ons iets over hoe de Heilige Geest te werk zal gaan. De wind. Nou, Denk even aan de februaristorm in 1953 in Zeeland. Toen begon de wind te blazen. En de dijken braken en het water stroomde het land. Die wind die was onweerstaanbaar. Stel je nog zo. Als die wind echt gaat blazen, windkracht 8, 9 of zo, dan staat niks meer overeind. De natuurkracht. Nou, waar die geest begint te blazen, gebeurt. Daar houdt niemand die geest tegen, hoor. Ja, maar zegt u, er staat toch in de Bijbel, bedroef de Heilige Geest, die blust de geest. Dat geldt voor Gods volk, Gods kinderen. Die kunnen de geest bedroeven. En wij kunnen de geest ook bedroeven door, als hij begint te blazen, ons harnas weer aan te doen en te zorgen dat hij niet bij ons binnen kan blazen. Dat kan. Maar als die geest door de Heer Jezus wordt gestuurd naar een zondaar, dat houdt niemand meer tegen. Dan krijg je een nieuw hart. En dan wordt die geest, gaat dan in je hart wonen en werken. Onweerstaanbaar. Er zijn allerlei voorbeelden in de Bijbel. Paulus, Manasse, maar ook Timotheus. En dat onweerstaanbare werk van Gods geest. En dan worden de mensen zalen waarvan wij dat nooit hadden verwacht, maar het gebeurt wel. En het weet wel dat vuur, ook weer een teken. En dat betekent dat die Heilige Geest een vuur verwarmt, een vuur verlicht. Verwarmt en verlicht, twee belangrijke functies van vuur. Kan ook verwoesten, dat is een andere functie van vuur. Iets verbrandt. Maar laat het even houden bij die twee positieve functies. Hè? Verwarming en verlichting. Dan gaan we voor het eerst dingen zien die we nog nooit eerder hadden gezien. Die mensen hadden nooit die tongen gezien en zo. Dat was, hè? Wat gebeurt dat? Heb u dat nou ook wel eens? Dat u in de kerk zit en dat u dingen hoort en zegt, nog nooit eerder zo gehoord. Zou toch aan de hand zijn? Verstand wordt verlicht. En in de tweede plaats verwarmd. Ja, dat het evangelie toch ondanks alles wel een goede boodschap is. Verwarming heb je dus nodig, hè? Dat trekt aan. En dan gaat dat evangelie schitteren. Althans, dat doet de Heilige Geest. Geef licht in de ene weg van redding. Kom nog even terug bij het begin. Hè, dat er dan een redder is. En dat we alleen gered zijn door het geloof, door het vertrouwen op hem. Ja. Er moet natuurlijk veel over het geloof zijn. Dat wordt gewerkt, dat wordt geoefend enzovoort. Maar dat u dat even weet. Dat die geest dus onweerstaanbaar werkt. Vuur en tenslotte talen. Ja. Kijk, dat heb je wel eens. Als je ergens komt, vooral in het buitenland, en dan wil je iets zeggen, maar dat gaat niet. Dan zijn er overal belemmeringen. Vooral in de taal. Nou, die discipelen hadden daar ook mee te maken. Ze konden dan het Aramees, de taal van het land, plus de moedertaal, plus het Grieks. Maar meer hadden ze niet. En dat zou dus een geweldige belemmering kunnen zijn voor het evangelie. En wat gebeurt er nou op de Pinkster? Die beginnen allemaal talen te praten. Latijn, taal van de Romeinen. Arabisch, taal van het Arabisch Schiereiland. En dan ruimt de Heilige Geest al die belemmeringen die de evangelie in de weg, ruimt die op. Zodat die woorden Gods worden gehoord. Als die geest komt, dan ruimt hij de belemmeringen die ons in de weg staan om tot God te gaan op. En het belangrijkste dat de Heilige Geest opruimt, dat is onze onwil. Die onwillig is, maakt die gewillig. Ja. Zo komt die geest in Jeruzalem. Onder duidelijke tekenen. En zo komt die geest ook in de apostel om te vervullen. En dat is een derde puntje. Want van nature zitten we natuurlijk vol met onszelf. Dat snapt u ook wel. De een zit vol met zijn godsdienst, de ander zit vol met zijn wereldse dingen. Een derde zit vol met zijn huis en een vierde vol met zijn tuin. Allemaal ergens vol mee. En wat doet nou de Heilige Geest? Heel eenvoudig. Neem een glas en dan zegt de Heilige Geest, dat draai ik eerst eens om. En dan gaan alles, al die spullen vallen er zomaar uit. Gaan er allemaal uit. En dan draait hij het weer om. En dan schenkt de Heilige Geest zijn werk in. Gaat hij dat vervullen. Vervulde dag, het vervulde huis. Het vervulde... En waar zou de Heilige Geest nou mee vervullen? Wat denk ik? Nou, niet met de dingen van de duivel en met de dingen van de wereld. Maar met de dingen van God. Er werden op die Pinksterdag dingen verteld van de grote werken Gods. Wat zijn dat eigenlijk, die grote werken Gods? De schepping. De uittocht uit Egypte in die tijd dus. De verlossing uit de Babylonische ballingschap. De opbouw van de tempel. De gift van de wet op de Sinaï. Dat zijn de grote werken Gods. En in het Nieuwe Testament de komst van de Heer Jezus. Het heilswerk van de Heer Jezus. De persoon van de Heer Jezus en de voortgang van het heil. En daar gaat de Heilige Geest mee vervullen. Met wat God doet. Wat God drie-enig doet. God de Vader. God de Zoon en God de Heilige Geest. En dan hoor je daar ook graag van preken. Wil je daar ook graag van lezen. Wil je daar ook om bidden. De Heilige Geest die komt in Jeruzalem. De Heilige Geest komt onder een paar duidelijke tekenen. De Heilige Geest vervult. En dan tenslotte in de derde plaats. Nou, dat gebeurt, dat is nodig. Hij komt. En dat, ja, dat baart natuurlijk de nodige opzien. De plotseling in een hele harde wind begint te gieren. En je plotseling ergens vuur je. Plotseling hoor je allemaal wonderlijke talen, maar ook je eigen taal ertussen. En dan stromen die mensen allemaal naar die plek waar natuurlijk Petrus en Johannes en Andreas en Jacobus zijn. En ze staan met open mond te luisteren. En ze ontzetten zich allen. Ze raken helemaal in de war. Dat wordt eigenlijk bedoeld. Wat is hier aan de hand? Ze zijn niet meer bezig met die priesters die met hun offers bezig zijn. Ze zijn ook niet meer bezig met die Sarizenen en die schriftgeleerden die daar ook op dat tempel in die tempel zijn met hun geslachtsrekening. Nee, ze lopen allemaal naar die boodschap van Petrus en dan worden ze twijfelmoedig. Twijfelend staat in de Bijbel in de kanttekening. Wat toch dit wezen mocht en wat ze daar nou van moesten denken. Wat wil toch dit zijn? Nou gemeente, dat is niet verkeerd. Dat is helemaal niet verkeerd, dat we af en toe eens een beetje waaruit de kerk gaan. Ik zou zelfs tegenover, als we nog altijd zeggen van, nee, maar dan is het niet goed. Als God begint te werken, dan raakt de mens gewoon eerst eens in de war. Zou ik het nou mis hebben? Nou, dat zou best kunnen, ja. Worden we een beetje verlegen. Zeg, heren, hoe moet het nou verder? U weet wel hoe het begint, gemeente. Het genadewerk van God, u weet wel hoe het begint. En uw hart krijgt. Waar u om bidt. Als God dat nou geeft. Zeg, heren, kan ik nou ook nog bekeerd worden? Zou u dat bij mij ook willen doen? Dat heb ik nodig. Kan het niet missen. Dat noemen we het beginnende werk van Gods geest. En dan gaat de geest dat wat verder uitwerken. Ja, bekering, maar dat is wel van de zonde. Hè? Die is heel erg. Een soort kanker. En die woekert door in je leven. En aan die kanker ga je dood. Zo werkt de Heilige Geest. Zeg het een beetje cru, zodat u het begrijpt. En als er niks aan gedaan wordt, dan sterft u daar ook mee. Ja, maar hoe is het dan een geneesmiddel? Jawel, dat is wel een geneesmiddel. Is dat een duur? Ja, het is heel duur. Ontzettend duur. Moet er veel voor betalen? Nee, dat hoef je niks voor te betalen, maar het is wel duur. En dat geneesmiddel heet het bloed van de Heer Jezus. Dat moet dan op die zonde van u worden gestreken. En daar moet u dan in worden gewassen en gereinigd. Zover is het hier nog niet. Maar komt wel hoor, die Pinkster. Dat diezelfde dag nog bij een heleboel mensen. Maar nu alleen raken ze in de war. En staan daar. Wat wil toch dit? En dan begint Petrus te preken. In de tweede plaats nog iets. En dat is wat minder mooi. Of nou, laat ik het zo zeggen. Wij zeggen natuurlijk wat er in vers 13 staat, dat is niet netjes. Want ze zeggen gewoon, ja, die discipelen zijn dronken mensen, zie je het al wel. Dronkenmanstaal. Dronken lui. En ze zeggen, ja, dat is toch wel heel lelijk. Ja. Weet u, gemeente, dat er nou heel uit naar kijkt. Ik denk dat u het ook zou doen, ik ook. En dat er dan in ons hart een soort reactie komt. Van, ja, aan dat soort dronkenmanstaal, daar geven we ons toch echt niet gewonnen hoor. En daar tekent ons de mens van nature. De mens in zijn enorme opstand tegen God. Want denk erom, dit waren dus priesters en levieten. En weet, dat waren mensen die waren onderwezen bij de Bijbel. En ze konden het allemaal opzeggen en weet ik wat allemaal meer. En toen die geest in die grote werken Gods ging spreken. En anderen spottende zeiden. Zijn dronken mensen. Dat is nou de mens, hè. Ben u daar wel eens bang voor? Dat het ook uw leven beheerst. En dat u met Adam en Eva nog steeds op de vlucht bent. Voor een goeddoende God. Ik zeg niet dat de inhoud van de bekering alleen maar angst is. Maar het begint er wel mee dat we bang worden. Bang niet voor andere mensen, voor onszelf. En dat we zo'n tekst in de Bijbel lezen en zeggen, Heere, zou ik dat niet kunnen zijn? Heb je dat nou wel eens? Sommigen spottende. Ze zijn vol zoete wijn. Hoe heb je daar geen last van? Waar de Heerde begint, krijg je daar ook last van. Echt. Kom je zoveel in jezelf tegen, die je denkt van ja, is het wel van God? En dan zien we de reactie van het ongeloof. En er is niks zo verschrikkelijk als het ongeloof. Want dan daalt de Heilige Geest af. En wij zeggen, ja, dronkenmansgedoe. Want dat gebeurt er. En daar mag ik nou voor waarschuwen. Vanmiddag gaan we verder. Maar voor vanmorgen, zoek de Heere en leef. Amen. De slotzang, gemeente, is Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, en wat daar verder volgt. Namens de kerken delen we u het volgende mee. Vandaag zijn de collecten bestemd voor zending, kerk en schulddelging. Morgen op tweede Pinksterdag zijn beide collecten bestemd voor de evangelisatie. Volgende week zijn de collecten bestemd voor diaconie, kerk en schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Op maandag 5 juni zal er een avond worden gehouden over het onderwerp belijdenis doen. Vooral de jongeren die het betreft zijn hierbij van harte welkom. We hopen dan een inleiding te houden en ook vragen die er kunnen leven te beantwoorden. De avond begint om 19:30 en die hoop ik dus zelf te leiden. De eerste huwelijksafkondiging van Rinus Kaashoek en Maria Gorter. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden op 9 juni. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Op tweede Pinksterdag, dus morgen, hopen de volgende personen openbare belijdenis af te leggen. Jan Maarten van Engelen, Johannes Gerard van Essen, IJsbrand Reindert Groenendijk, Tiffany Willeke van de Heg van der Vlag, Johanna Susanna de Jong, Laura Hendrina Kaai, Johanna Maria Geertruida de Keizer, Everarda van de Kieft, Paul Hendrik Lasje, Cornelia Rodé op het land, Krijn Jan Hendrik ten Bolscher, Willemina Nienke op het land, Hilbertus Pater, Arie Theodor Christian Polder, Marinus Cornelis van Ravenhorst, Esther Johanna van Strien, Robert Vredeveld en Willem Sietse de Vries. Vanuit de gereformeerde gemeente van Capelle aan de IJsselmiddelwatering legt bij ons belijdenis af Daniel Weggeman. In de belijdenisdienst zal ook de volwassendoop worden bediend. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. En alle personen die belijdenis hopen af te leggen worden om 9:15 morgen verwacht in het halletje bij de consistorie hier aan de achterkant van de kerk. Dus morgen om 9:15. Dus morgen 9:15, dus een kwartier voordat de dienst begint. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.